Goedemorgen. Om te beginnen wil ik de familie van Joop condoleren. En heel veel sterkte wensen, ook in de komende tijd. Fijn dat jullie mensen om je heen hebben. En die je willen steunen, samen met de Heer. Ja, jullie ook allemaal. Ik begrijp dat eigenlijk vandaag een dienst gehouden wordt. En dan mag ik dus ieder vertegenwoordigen. Dat is wel een hele uitdaging. Maar we doen ons best. Waar ik het over hebben wil, dat is wat zijn onze uitgangspunten? Ik lees eerst een gedeelte uit Galaten hoofdstuk 4. En daar wil ik daar graag wat dieper op ingaan. Galaten 4 vanaf vers 1. Dan zegt Paulus, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets van de slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wilt dienen? Zo ver maar even. Grondbeginselen. Wat zijn onze grondbeginselen? Wat is onze basis? Wat is ons uitgangspunt in dingen die we doen? In alles. In datgene wat je tegenkomt, in je manier van bidden en geloven en denken. Ik hoor je Jezus zeggen, dat is een prachtig uitgangspunt. Want als ik in mijn leven de verkeerde uitgangspunten kies, daar kom ik ook verkeerd uit. Als ik als basis van datgene wat ik doe, de negatieve principes hanteer, dan kom ik uiteindelijk ook negatief uit. Als bijvoorbeeld mijn bidden in het teken staat van datgene wat ik meemaak. Een teken staan is niet zo erg, maar als uitgangspunt heeft voortdurend. Heer, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Daar kom ik niet doorheen, daar kom ik niet uit. Het is moeilijk, het is zwaar, het is ingewikkeld. Als ik dat als uitgangspunt neem, dan moet God daarop reageren, maar dat uitgangspunt blijft vaak hetzelfde. De dingen die ik heb meegemaakt, of die je meemaakt, of waar je middenin zit, die worden niet anders. Maar kan je dan verschillend mee omgaan? Nou, ik wil daarbij Jozef als voorbeeld gebruiken, zonder dat ik het boek Genesis daarbij doorwandel. Je mag wel erbij pakken, maar ik ga geen teksten noemen. Het is eigenlijk Genesis hoofdstuk 37 tot hoofdstuk 47. Dat komt steeds het verhaal van Jozef naar voren. Even in hoofdlijn, ik denk dat de meesten van ons het wel kennen. Maar Jozef was een man met dromen. Jozef droomde. En hij droomde groot. Kun je zeggen. Hij droomde over dat Aaron zich voor hem bogen. En er was eigenlijk steeds een beeld van zijn vader. En van zijn broers. En ik heb wel eens horen zeggen, die Jozef, dat was ook wel een beetje eigenwijs jongetje. Over het paard getild. Verwend door zijn vader, want hij was inderdaad de lieveling van zijn vader. En dan van die dromen vertellen. Maar stel je nou eens voor dat Jozef zijn dromen niet verteld had. De dromen die hij kreeg, die kreeg hij van God. En ik denk dat het belangrijk is dat er in deze wereld dromers zijn die dromen krijgen van God. Dat je iemand bent met idealen en verwachtingen en het liefst de idealen zoals God dat heeft. Hij zegt, daar ben ik ontvankelijk voor. Dat ik ontvang datgene wat mijn God tegen me zegt, dat hoor ik. Dat vertaal ik. Ja, maar het feit dan dat het niet zo goed viel. Er was nog een dromer. Veel trouwens, maar er was nog een heel belangrijke dromer. En dat is Jezus. Jezus had ook een droom. En dat hield hij ook niet voor zich. En dat werd eigenlijk ook niet geaccepteerd. Er waren ook mensen niet blij mee. Wie denk je wel dat je bent? En Gods zoon. Wat voor ijdel gepraat is dit nou? Je bent eigenlijk helemaal niks. En dat volgde Jezus zijn hele leven lang. Even terug naar Jozef. Omdat hij was wie hij was en zei wat hij zei, kreeg het te maken met jaloersheid. En jaloersheid is een hele, hele sterke macht. En dat leidde ertoe dat de ene broer die wilde hem wel vermoorden. En de ander vond dat net te ver gaan. Dus dan maar in de put. Dus hij begon met een mooie droom, maar Jozef werd slaaf. Ik heb het over uitgangspunten, grondbeginselen. Als Jozef vanaf dat moment gekozen had voor de grondbeginselen van wat hem aangedaan werd, dan was hij met recht een slaaf geweest. Niet alleen een slaaf in dat land waar hij niet hoorde, maar slaaf in zijn gedachten. Wat hebben mijn broers mij aangedaan? Wat heb ik nou fout gedaan? Ik heb gewoon verteld wat ik gedroomd heb. En mijn vader houdt van me. Nou, en? Dat heb ik gedaan. En om die reden, bijna vermoord, maar in elk geval wel in de put gekomen. Dus wel een slaaf. Wat hou je daar, zeggen we dan? Wat hou je daar een trauma aan over? Als je zo behandeld wordt. Elke dag in slavernij, met gedachten van slavernij, als je zulke broers hebt. Als je zo behandeld wordt, nou, daar kan toch niemand tegenop. Daar kan je toch niet mee omgaan. Zo kan je toch niet leven. Dus zwaar gefrustreerd als slaaf en eigenlijk ook niet meer gemotiveerd om nog iets te doen. Maar het bijzondere van het verhaal van Jozef was dat er elke keer markant op de plekken waar het misging staat. En de Heer was met Jozef. Elke keer opnieuw. De Heer was met Jozef. Dus ze stopten Jozef wel in de put. Maar hij zat niet in de put. Ze maakten hem wel slaaf. Maar hij was geen slaaf. Ja, hij was het wel. Ja, maar zijn innerlijk niet. Hoe kan dat nou? Omdat hij als uitgangspunt had, de Heer was met Jozef. En als je heel cynisch bent, dan kan je zeggen, ja, mooi. Mooi, Heer, u bent met mij. Nou, dat zien we. Ik had toch een prachtige plek. Ik leefde met mijn vader. Er werd van me gehouden door mijn vader. Ik had een prachtige toekomst. En die toekomst is in één keer over. Dus ja, de Heer was met Jozef. Wat blijft daarvan over als je hierin zit? En hij zei het niet. Maar we hebben ook wel eens verhalen gehoord. Hij zal wel dit gedacht hebben. Hij zal wel dat gedacht hebben. Hij zal ongetwijfeld van alles gedacht hebben. Maar bijzonder is, als je dat hele verhaal van Jozef leest, dan wordt dat geen één keer genoemd. Dus schijnbaar was dat voor hem geen zwaarwichtige reden om zo te gaan denken. En ik vind dat buitengewoon boeiend en buitengewoon vrij. Als je gevangen genomen wordt en je wordt van binnen niet gevangen genomen. Je bent vrij en je blijft vrij. Dus wat gebeurde er met Jozef? Hij ontplooide zich op de plek waar hij gekomen was. Zozeer dat hij in het huis van een vooraanstaande Egyptenaar, Potifar, niet alleen maar een soort bediende werd, maar alles staat er uit dat huis van Potifar. Alles werd hem toevertrouwd. Alles. Dus hij was eigenlijk heer van dat huis. Nee, zegt de cynicus, uitgangspunten, hij is slaaf. Hij was geen slaaf, hij gedroeg zich ook niet als slaaf. Hoe is dat dan gekomen? Er staat niet bij hoe hij in dat huis gekomen is, maar het kan niet missen dat ze op een gegeven moment gezegd hebben van, ja, maar dit is een man met zoveel capaciteit. Die vertrouwen alles toe. Prachtig. Prachtig. Als je zo vrij kan zijn. Maar, toen ging het toch mis. Want de vrouw van Potifar laat haar oog op Jozef vallen. Wil hem verleiden. En Jozef, zo sterk, zo gaaf en zo puur, laat zich niet verleiden. Hij is rein en hij blijft rein. En zuiver. Hij laat zich niet verleiden. Hoe groot ben je? Als je alles toevertrouwd is. En dat je zegt, dat zegt hij ook. Alles hier is me toevertrouwd behalve jezelf. Dan zou je kunnen zeggen, dat heeft God wel beloond, zeker. Dat hij zo zuiver was. Nou, en dat was die vrouw ook diep van onder indruk dat hij dat getuigenis had. En is aan iedereen verteld. Nou, kennen we het verhaal. Zij grijpt hem, probeert ze tenminste. Zijn mantel blijft achter, is ook ergens een beeld van. Zijn rechtvaardigheid wordt hem afgehaald. En vervolgens beticht zij hem van overspel. Nou, dan heb je een nieuw uitgangspunt. Het uitgangspunt dat je zo belasterd bent. Want als er zulke dingen gebeuren, wat wil er dan plaatsvinden? Dat je wel aan iedereen vertellen welk onrecht je aangedaan is. Op dat punt dat gebeurt, is de eerstvolgende zin. En de Heer was met Jozef. Dat is de eerste zin. En dan kun je herhalen. Van ja. God, luister. Er is zoveel fout gegaan. Nou, heb ik me daaraan ontworsteld. Zeker met uw hulp, ik heb me daaraan ontworsteld. Maar we moeten kijken wat het netto oplevert. Elke keer opnieuw, God, ik wil wel, maar het houdt een keertje op. Er is geen mens tegen bestand. Dat is toch onverdraaglijk. Dat is toch te zwaar, dat is toch te moeilijk. Dat is gemeen, het is slecht wat hij niet gedaan heeft. En nu zit ik daar niet in zomaar een beetje een bias. Maar ik zit voor de rest van mijn leven zit ik gevangen. Vanwege de leugen van een ander. De Heer was met Jozef. Ja, zeker. Zeker, jong. Nou, geweldig. Maar hij zei het niet. Waar kan je voor kiezen? Waar kan je voor... Dat andere, iedereen kan zeggen dat het logisch is dat je kiest voor die kant van wat je aangedaan is. En dat je dan gaat bidden van, Heer, hoe kan dat nou? En waarom hebt u het toegelaten? En waarom, God, waarom doet u zulke dingen? Dan wordt opeens God je vijand. Of mag ik, heb ik het recht, heb ik de mogelijkheid om de Heer was. En vul nou niet Jozef in, maar jij genaam. De Heer was met mij. Als dat mijn uitgangspunt wordt. Als dat mijn uitgangspunt wordt. Dan kom ik er zo anders voor te staan. Er staat dan. De Heer was met Jozef. En hij maakte hem tot het hoofd van de gevangenis. Ja, dat is prachtig voor Jozef. En voor de gevangenen. En voor God. Want als iemand dat helemaal toelaat. De Heer was met. Als je dat helemaal toelaat. Moet je kijken hoeveel ruimte je hebt. En dat er eigenlijk geen enkel slot is. Wat jou gevangen kan maken. Van Jezus staat er. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Maar dat deed hij hier ook. Hij heeft namelijk de gevangenis gevangen. Hij nam datgene wat hem vast kon zetten, dat nam hij gevangen. Want luister, de duivel die heeft de gewoonte om de succesdingen van hem altijd maar ten uitvoer te brengen. Mensen die, er gebeuren dingen en daardoor komen mensen in het nauw en dan worden ze verdrietig en dan worden ze eenzaam. En dan weten ze het ook niet meer en dan kunnen ze het niet meer aan en dan worden ze overspannen. En dan krijgen ze een burn-out en dan zakken ze doorheen. Want dat is zijn systeem. Zoeken mensen dat? Nee. Wordt het erna gedaan? Ja. Absoluut. En dat vindt hij prachtig, dat het op die manier werkt, werkt altijd zo. Toen Jezus vervuld werd met de Heilige Geest, werd hij naar de woestijn gevoerd. Er staat dan in sommige vertalingen om verzocht te worden door de duivel. Nee, ik geloof niet dat God een test deed of Jezus hem wel wilde gehoorzamen. Weet u wat ik geloof? Dat God heel erg blij was, dat er eindelijk iemand was die capabel was om in de woestijn in de been te blijven. Dat een meer dan waardige tegenstander tegen de tegenstander overstaan was. Dat er iemand was waar hij niet tegenop kon. Want in de woestijn, wat gaat hij doen met Jezus? Nou, 40 dagen niet eten. Nou, dan krijg je dus honger. En als je honger hebt, dan word je verzwakt. En dan kan je er niet meer zo goed tegen. En dan wat je dan aangeboden wordt, als je dan eten aangeboden wordt. En zeker nog met de Bijbeltekst erbij, nou, dan trap je daar wel in. En Jezus deed het niet. Hij zegt, mijn vader zegt. En mijn vader zegt. Ja, zeg, maar de boodschap, dit was wel zijn systeem. Daar moest Jezus wel aan gehoorzamen. Die liep niet in het paadje, zoals het altijd ging. En hij zegt, ja, daar gaat altijd iedereen aan stuk. Daar gaat er iedereen onderdoor. Daar kan geen mens tegen. Dan moet je ook wel kapot gaan. Dat soort van denken wat mensen zeggen, niet omdat ze het beroerd willen, maar omdat die systemen zo doorgecijpeld zijn. En Jezus deed het niet. Hij luisterde daar niet naar. Uiteindelijk. En elke keer ging het weer fout en mis ten aanzien van Jezus. Want Jezus liep niet het paadje wat hij gewend was. Toen dacht hij, nou weet je wat we met Jezus doen? Die gaat definitief de gevangenis in, het dodenrijk. Want als het ergens is waar ik voor te zeggen heb, dan is het daar. Dus als ik hem maar gevangen kan nemen en niet op basis van eerlijke motivatie, op basis van leugen, als ik hem gevangen kan nemen en ik krijg hem in het dodenrijk, als er één plek is waar ik Heer en Meester ben, dan is het daar. Jezus dood. Nou, hij kreeg zijn zin. Jezus kwam in het dodenrijk. Maar toen was het ook afgelopen. Want die kwam daar binnen. Als Heer van het licht en leven en waarheid. En wat zei Jezus? Kom op met die sleutels van dood en dodenrijk. Ik ben Heer. Dus elke keer die misrekening van denken, via dat systeem ben ik de baas. Maar er is maar één iemand die het voor zeggen heeft en dat is Jezus. Want die heeft geluisterd naar Vader. En die heeft de pure, zuivere uitgangspunten. Daarom zijn we ook volgelingen van hem geworden. We hebben een voorganger zonder weerga, Jezus. Die zo glashelder weet wat hij moet doen. En daarom vind ik ook dat beeld van Jozef, hoe hij dat aanpakt, dat is puur een beeld van hoe Jezus is. En wat Jezus gedaan heeft. Dat vind ik prachtig. Wat zijn je uitgangspunten? Het schoot me laatste binnen. Een beeld wat ik gehad heb kort na mijn bekering. Moet je even voorstellen. Ik zou het, als ik goed kon tekenen, dan zou ik het uit kunnen tekenen nog steeds. Een hele groep bomen die vrijwel dood was in een vlakte. Ze leefden nog, maar daar was het ook mee gezegd. Alles ging slap en verdord. Verderop, de berg op, was een rivier. En die rivier kwam tot ongeveer, heel raar, maar tot halverwege de berg. En daar waren allemaal mannetjes in het zwart, kan ze nog voor me zien draven. Die renden als zulke gekken met zandzakken. En daar smoorde de rivier. Dus dat water kwam niet bij die bomen. En rennen, en rennen. En dat water werd hoger. En nog harder rennen. In volslagen paniek. En op een gegeven moment, nou, we weten wat er gebeurt als water doorbreekt. Hè? Er is geen houden aan. En dat stroomde toen naar die vlakte waar die bomen stonden. En het woord van de Heer was, je kan ontzettend bezig zijn met die dorre bomen. Och, wat is wat. En dat duurt niet lang meer hoor. Ja, die gaan eraan, echt. Kijk maar, zo verdord als ze zijn. En dat komt niet goed. Dus je kunt ontzettend meelevend zijn. Zo meelevend zijn, dat je zelf geen leven overhoudt. Dat het een al zorg is, want die uitgangspunten, het is mis. Misschien ben je zelf wel een van die bomen. Het is mis, het verdort, ze verdrogen en dan kunnen nog zulke mooie bomen zijn, maar als het gebeurt, dan is het over. Daar kan je ontzettend mee bezig zijn. Goed bedoeld. Geen kwaad woord erover dat iemand zich zorgen maakt over. Maar soms is het zo dat je zo gevangenen wordt van datgene wat plaatsvindt. Je kan zo gevangenen worden van wat je op deze wereld ziet. Je kan zo gevangenen worden als je ziet hoe het gaat met jeugd. En wat ze allemaal te slikken krijgen en wat er op een afkomt. Je kan ook kiezen dat je zegt, ik richt me op die mannetjes in het zwart. Wat zijn ze bezig? Ik heb vaak gehoord hoor, in volle evangelie, dan als een soort sluitstuk van de gedachtenbegroting. Ja, maar de boze zit ook niet stil. Dan hoor je mooie dingen. Maar de boze zit ook niet stil. En hij is listig. En heeft duizenden jaren ervaring. En hij weet precies waar hij raken moet. En dus heel erg bezig dat je zegt, ik weet waardoor die bomen verdorren. Dat weet ik. Het komt door de duivel. Het kan het ook preciezer zijn, het komt door vrome geesten, het komt door het verleden, het komt door nou, alles wat ze elke keer inbrengen en dat je je daarop fixeert. Maar de enige manier om de rivier bij de bomen te krijgen, is de bron voeden. Je moet bij de bron zijn. In de psalmen staat, en ze zongen samen in rijdans, al mijn bronnen zijn in u. Al mijn bronnen. Al mijn bronnen. Dus al mijn uitgangspunten zijn in u. In datgene wat u gelooft, in wat u zegt. En zeg ik nou dan van, je maakt niks mee. Maakte Jozef niks mee? Jawel, zeker. Maar hoe kwam hij daar doorheen? Hoe ging hij weer staan? Maar in zijn geval is het, hoe bleef hij staan? Hoe bleef hij staan te midden van de verdrukking, te midden van wat er gezegd werd, wat naar hem toegebracht werd. Hoe bleef hij staan? Door dat te horen wat zijn God zegt, door dat te aanvaarden hoe zijn God spreekt. Een van de dingen die we als mensen het vaakst tegen elkaar zeggen. Hoe gaat het? In Drenthe doen we het nog korter. Hoe is het? Dat is het één woord. Nou ja, gaat wel goed, zeggen we dan vaak. Hè? Maar, en dan zit het vaak weer gekoppeld aan datgene wat je doet. Heel veel mensen hebben me ook wel verbaasd door als je iemand echt oprecht vraagt hoe het gaat. Dan krijg je een heel verhaal over wat voor werk je doet en zo. Ik denk, maar dat was eigenlijk de vraag niet. Ik vraag niet wat voor baan je hebt. Ik vraag hoe het met je gaat. Gaat met jezelf. Niet wat presteren. En sommige mensen zijn hun identiteit ook volkomen kwijt. Als ze hun baan kwijt zijn. Wat dat betreft moet ik nu al 2,5 jaar zonder identiteit doen. Ja. Dus, maar opnieuw, wat is je uitgangspunt? Waar leef je bij? Hoe denk je? Op welke wijze? Wat maakt je vrij? Want ik kan van harte en begrijpelijk bidden dat er situaties veranderen. Maar geloof me, als je daarvan verwacht, soms veranderen situaties. Ook heel vaak niet. Maar als je daarvan verwacht, dan is er wel weer een nieuwe situatie hoor. Dat is niet je bevrijding. De basis is dan niet goed. En dan komt God niet met verwijt, maar met hulp. Ik wil graag een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. In vers 5, en daar gaat het over Jezus zelf. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekenrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. Ik vind dat prachtig. Want dat heeft te maken met de grondbeginselen die Jezus hanteerde. En wat hij hier zegt, nou reken erop dat het in die tijd een schok teweeg bracht. Wat zegt u? Slachtoffer en spijsoffer heb je niet gewild? Man, het was een hele eredienst. Alles in teken van offeren. En dat is in deze tijd nog vaak zo. Ik heb het niet over dierenoffers, maar er wordt wat afgeofferd. In elk geval geslachtofferd. Elke keer. Je moet het bewijzen. Het is een verdienmodel. Je moet er wat voor doen. Je moet het betalen. Ik vind het bijzonder dat Jezus, zachtmoedig als hij was, één keer in zijn leven ontzettend uitgehaald heeft. Met de zweep. Hoe kan dat nou, die zachtmoedige, dat hij zo tekeer ging? Nou, hij zegt, weet je wat je gedaan hebt? Zegt hij tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Je hebt er een handeltje van gemaakt. En dan maak je de tempel, de plek van veiligheid, maak je tot een rovershol. Dat kan ik niet verdragen. Ik kan niet verdragen dat je mensen ondraaglijke lasten oplegt. En dat je er zelf geen vinger naar uitsteekt. Woorden van Jezus. Dat kan ik niet hebben. Je geeft mensen de verkeerde uitgangspunten. Die doen het uiterste best. En maar offeren. En maar offeren. En nog meer offeren. En ondertussen vallen er ik weet niet hoeveel slachtoffers. Mensen denken, ik kan het niet. Het lukt niet. Ik heb wel eens mensen gefeliciteerd als iemand zei van, ja echt waar, Jan, ik kan het niet hoor. Gelukkig dat je daarachter bent. Heerlijk. Want anders blijf je nog steeds flink zijn en je best doen en nog beter je best en nog een keer. En mensen worden daar zo ongelooflijk moe van. Om elke keer zichzelf te bewijzen en nog eens en nog eens en nog eens. En het lukt niet. Goed bedoeld. Kan goed bedoeld zijn. Maar zo kapot. En wat zegt Jezus tegen vermoeide mensen? Doe eens beter je best, joh. Als je vermoeid en belast bent, zegt hij. Kom dan bij mij. Dan geef ik rust. Hij vertegenwoordigt zo'n andere manier van denken en leven. Omdat hij zulke zuivere uitgangspunten heeft. En hoe doet hij dat nou? Dat staat hier. Dan staat hij heft het eerste op door het tweede te laten gelden. Hoe heft hij het op? Hij heft het op door te zeggen. Luister, in de boekrol ben ik mezelf tegengekomen. En wat ben ik van mezelf tegengekomen? Er staat van mij dat ik er ben om uw wil, o God, te doen. En door dat naar zich toe te halen, heft hij het eerste op. Al dat offeren en al dat van doe nog beter je best, dat heft hij op. Door het tweede te laten gelden. En het tweede, des genade. Dat iemand er is voor jou. En iemand je niet ondraaglijke lasten op je schouders legt, maar ze er vanaf haalt. Iemand die in de vrijheid stelt, terwijl je misschien midden in ik weet niet wat zit. Wat er echt niet om ligt. Wat heel ingewikkeld is. En dat hij zegt, ik laat je niet alleen voor opdraaien. Ben je mal? Sterker nog, ik doe het alleen voor jou. Hoe kunnen wij nou werken aan vrijheid? Nou, als wij nou zeggen, in die boekrol staat ook over mij geschreven. Er staat ook over mij geschreven. Ik ben er ook voor geschapen om uw wil, o God, te doen. Om uw wil, o God, te doen. Hoe deed Jezus dat dan verder? Er staat een heel verhaal in Jesaja, waarin het gaat over dat mensen het spoorbijster waren, vreselijke dingen deden, met geweld regeren, elkaar tyranniseren. En daar staat er, en de Heer zag het, en hij ontzette zich, profetisch hè, de Heer zag het, en hij ontzette zich, en daar staat er niet, hij ontzette zich om alles wat er gebeurde, hij ontzette zich dat er niemand was die tussen beiden trad. Dat er niemand was die koos voor een andere manier van denken. Want zelf denk ik wel eens, van geestelijk kan ik het vertalen en natuurlijk niet. Als al die regeerders die met grofheid en geweld regeren over een volk. Dan denk ik, je wordt toch eens een keer wakker. Je ziet toch door de eeuwen heen dat dat niet werkt. En dan moet het via jouw systeem een ander. Jij wil regeren over een ander waardoor de ander heel klein wordt. Terwijl de regeren van Gods wegen zorgt dat een ander juist heel groot wordt. Jezus zegt, ik ben helemaal niet gekomen om me te laten dienen. Maar om te dienen. Om mijn leven te geven aan losprijs voor veelheid. Het werkt net andersom. Maar in de wereld, hè, maar regeren. En dan op een gegeven moment, dan hebben ze de macht. En zijn ze zo bang dat iemand anders misschien wel net zo machtig wordt. Dan maak je het toch van kant. Als je de verkeerde uitgangspunten hebt, dan vallen er zoveel doden. Ook geestelijk hoor. En zoveel mensen het leven kwijtgeraakt. Ook de zin in leven. En het echte leven zien. En dat is zo jammer. Het is zo ontzettend jammer dat dat voorbij gaat. We hebben een prachtig voorjaar. Als ik kijk in de natuur, en je kent me, hè? Man, kom toch ogen en oren en zelfs je neus tekort. Zoveel moois. Zoveel moois. Heeft God allemaal gecreëerd. Ik kan dat niet vatten, maar het is wel zo. En dan zie ik nog slechts een deel. Maar zo prachtig in al zijn vormen. En dat God zegt, ik heb behoefte aan mensen die meedoen aan herschepping. Die in hun manier van spreken, niet de negatieve uitgangspunten hebben, maar de manier van spreken gevonden hebben, waarin je herschept. Word je in de gevangenis gestopt, dan zorg je voor de gevangenen. Stel Jozef even voor, die komt die gevangenis binnen. En zo, dit zijn een boel mensen waar ik voor zorgen mag. Dat is toch fantastisch. Als dat je manier van denken is. Van hier ga ik voor zorgen. Waarom? Nou, dat kan ik goed. Daar ben ik goed in. Dat past bij me. Het mooie is dat Jozef, die wist ook niet hoe het af zou lopen. He, dat is soms ook zo heel slap, van ach jongen, komt allemaal wel goed. Hij had geen enkele garantie dat het daar goed kwam. Hij had eigenlijk de garantie dat hij altijd in de gevangenis zou blijven. Hij wist niet, hij was niet optimistisch omdat hij zei, nou ja, nog een jaartje, dan is het klaar, daar heb ik mijn tijd uitgezeten. Hij was niet optimistisch vanwege de omstandigheid, hij was optimistisch omdat zijn Heer met hem was. En wat gebeurt er? Op een goede dag heeft hij als een keer een droom uitgelegd en daardoor anderen in de vrijheid gesteld. En dan droomt Farao. En dan wordt, moet je weer even voorstellen, dan wordt die gevangenisklant, die wordt uit de gevangenis gehaald. Het is altijd heel bijzonder dat ze vragen eerst aan Jan Rap en zijn maat of die de droom willen uitleggen en die kunnen het niet. Die heten dan wel de wijsgeren en de waarzeggers, maar schijnbaar kunnen ze de waarheid niet zeggen. En, maar ten lange leste, er was nog één, Jozef. Nou, die wordt even opgefrist, stel ik me zo voor. En die verschijnt voor de farao. Dat is eigenlijk zo'n mannetje tegenover zo'n heerser. En die staat daar. En dan, zegt farao, ik heb gehoord dat jij heel goed dromen kan uitleggen. Nee, zegt Jozef, de waarheid is, dromen uitleggen, dat is Gods werk. En weet je wat het achteraan zegt? Dus vertel het mij. Het is Gods werk, dus vertel het mij. Prachtig. Dan heb je het helder. Dan zie je hoe de verhoudingen zijn. En dan komt die droom, 7 magere koeien. 7 vette, of eerst vette en dan magere koeien, aren. Ik ken het verhaal, geloof dat ik ook wel eerder aangehaald heb. En er staat daar zo'n eenvoudige jongen en die zegt, nou dat heeft dit te betekenen. Er komen 7 mooie jaren aan, met grote oogsten en daarna is het mis. 7 jaren van niks. En je zou de haast verwachten, van, nou dat hij zegt, nou moet ik maar weer terug naar mijn cel. Want hij had zijn plicht gedaan, hij had gezegd wat er gebeurde. Hij zegt, wacht even. Dat is bepaald geen taal van een slaaf of van een baaiersklant. Zei, farao, luister. Met dit beeld moet je natuurlijk wel wat doen. Je moet niet zeggen, nou ja, 7 mooie jaren en daarna nou, is het maar over. Hij zegt, hier moet je mee werken, hè. Je moet mee, als je iets geopenbaard wordt, dan moet je mee werken, moet je mee aan de slag. Want die overvloed van de komende 7 jaar, moet je zoveel voorraad maken, dat je die magere jaren makkelijk door kan. Dat moet je doen. Dus als je verstandig bent, zegt de slaaf tegen de koning, als je verstandig bent, dan zoek je naar iemand die dat goed kan uitvoeren. Nou, denkt farao, volgens mij staat hij voor me. Dat is toch prachtig. Maar dat tekent ook een vrije geest. Er staat er niet een slaafje. Als er één iemand in die ruimte vrij was, dan was hij het. Ja, maar officieel niet. Zal wel. Hij was de vrije. Hij tekent dat. En hij krijgt de prachtige opdracht om te zorgen. En dat is ook zo'n goddelijk kenmerk. Niet dat hij het in elk geval overleeft. Maar uiteindelijk wordt hij de Savnat Panea. De redder van de wereld. Dat lijkt op zijn droom. Ja, dat was het ook. Dat was zijn droom. En hoe werd die droom werkelijkheid? Omdat ook hij zei, in de boekrol staat van mij geschreven. Om uw wil te doen, God. Waar ik ook ben. Wat er ook gebeurt. Dat is mijn uitgangspunt. Dat is mijn uitgangspunt. Dat is mijn leven. Dat is mijn kracht. Dat is mijn elan. Dat is mijn kans. Dus dat doe ik. En hij voert dat uit. Prachtig. Zodat niet alleen de Egyptenaren, maar ook de volken eromheen gered kunnen worden. En dan komen zijn broers weer in beeld. De broers weten het niet, maar hij weet het wel. En als hij nou als grondbeginsel gaat, had vroeg of laat, jongens. Er komt een moment, echt, er komt een moment. Nou, dan heb ik een appeltje met jullie te schillen. Maar wat had hij? Een appeltje voor de dorst. Dat had hij. Want hij was vrij. Ook van haat en wrok en bitterheid. Waarom? De Heer was met Jozef. Dat was hij zelf. Dat was zijn bestaan. Hij heeft ook heel, heel duidelijk gemaakt aan zijn broers. Van, jongens, waar staan jullie nou? Ben je van binnen veranderd? Of is alles nog steeds zelf? Heeft hij uitgetest. Maar niet vanuit wrok en vanuit bitterheid. Op een gegeven moment ook als ze dan later als pa sterft. En dan denken, nou zal hij zijn wraak wel halen. Hij zegt, nee, ik ben uit op jullie leven. Ik ben uit op jullie leven. En dan denk ik ook wel, wat zou het gaaf zijn dat mensen wat eerder meekomen met een droom. In plaats van helemaal aan de achterkant. Wat doe je jezelf aan? Zo'n verhaal kunnen houden hier over Caleb. Ook zoiets. Caleb die zegt op een gegeven moment tegen Mozes. Dan is hij 85 jaar. Dus hij is 45 jaar geleden. Ben ik als verspieder beloofde land ingegaan. En ik zag het helemaal zitten. Maar er waren 10 die het niet zagen zitten. En in deze vertaling staat, en die hebben het hart van het volk laten smelten. Van, oh, ja, wel een mooi land hoor. Wel mooi hoor. Evangelie is wel mooi hoor. Maar er zijn wel hele grote reuzen. Echt hele grote. En ja, jongens, we moeten er niet aan beginnen. Ze hebben trouwens ook versterkte steden. En er staat er, en we waren in hun ogen als sprinkhanen. Dan denk ik, heb je dat aan hun gevraagd? Hoe ziet u mij? Springhaan. Dan denk ik, in de gedachte gebeurt van alles. En dan word je zo miserig klein. En je kan niet en je kan niet. En Caleb dacht, dat land heeft God voor ons bedoeld. Maar omdat ze luisteren naar de 10, zou ik kunnen zeggen, logisch, 10 en 2 waren maar positief. Dat betekent 40 jaar woestijn, hè? Als je verkeerd luistert, dan betekent dat vaak zoveel tekort. En daar past het woord zonde bij. Dat je maar niet tot je recht komt. En ook dan heb je weer, hier had Caleb de gefrustreerde kunnen zijn. Hij geloofde. Hij geloofde in dat land. En de anderen geloofden, behalve Jozua en Mozes, maar de anderen geloofden de rest. Daar ben je helemaal mooi slachtoffer van. 40 jaar en nu ben je 85. 85 jaar vergooid in de woestijn. En elke dag, het is hun schuld. Het is hun schuld, het komt door hun. Ze hebben het nagedaan. En ik hier met jou in de woestijn. Hij zegt, nee, al die jaren zegt Caleb, heb ik mij gesterkt in de Heere, mijn God. Uitgangspunten. Al die jaren heb ik mij gesterkt in de Heere, mijn God. En dan zegt hij, ik ben nu 85. Dan zou je verwachten van nou, laat een ander het nog maar doen. Ja, ze zijn hier nog veel ouder. Hij zegt, luister Mozes, ik ben nog precies net zo sterk als toen. Dus ik wil dat gebied wat me toen beloofd is, dat gebied weet je wel, van die reuzen. En van die versterkte steden. Dat wil ik hebben. Dat is mij beloofd. Ja, mag toch ook geleidelijk aan wel een stapje minder. Hij zegt, nee, het is mij beloofd. Ik heb mijn God als uitgangspunt. Hier heb ik me 45 jaar op verheugd. Soms worden gezegd, maar we moeten wel strijden. Weet je wie dat zo somber moet zeggen? De duivel. Ze gaan wel strijden. Niet dat we moeten strijden. Hij is met ons. Hef je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. Staat ergens als je die dingen ziet geschieden, dat geweld loskomt en moeite en narigheid. Hef dan je hoofd omhoog, staat er. Niet laat je dan je hoofd maar hangen, hef je hoofd maar omhoog. Want zijn verlossing genaakt, nadert, zit eraan te komen. Door wie? Door Jezus. En dat weer door wie? Door jou. Door jouw leven, door jouw bestaan. Hij is zo bij jou betrokken. Hij is er zo bij als er dingen gebeuren. De Heer was met, dat moet eigenlijk met een gouden griffel in je hart geschreven worden. De Heer was met. Het kenmerk is, de Heer die was met me. Die zorgde. En die maakte dat ik een overwinningsleven had. Niet omdat ik zo super intelligent was en alles goed gedaan had en zo. Maar omdat ik van me heb laten houden. Soms is dat wel het tekort van christenen. Dat ze allemaal weten te vertellen dat God een God van liefde is. Maar dat ze vergeten van zich te laten houden. Wat God over hen zegt, dat ze dat naar zich toe halen. Je bent zo bemind. Je bent zo geliefd. Je mag er zo zijn. Hij is zo intens blij met je. Hij wil zo graag een relatie opbouwen. Hij wil zo graag dat je afkomt van offeren. Afkomt van het verleden, altijd maar als uitgangspunt. Hij zegt, nou, te midden van de dingen die ik meemaak, ik heb de trooster. Waarvan u gezegd hebt, die trooster, dat die tot een eeuwigheid bij me zal zijn. Hoe mooi kan je het hebben? Iemand die altijd bij je is, altijd voor je zorgt, altijd je leven en je kracht en je hoop is. Ja. Ik heb hier staan, Jezus is het bewijs van God. En nu wij. Nu wij. Ja. En wat gevangenen betreft. Zo heb je een paar op een rij gezet in de Bijbel. Jozef. Jeremia. Micha. Daniel en zijn vrienden. Israël. Johannes de Doper. Paulus. Petrus. Jezus. Het gaat zo vaak over gevangenen. En hoe die gevangenen omgaan met Gods vrijheid. En daardoor vrijheid bewerken. Soms duurt het even voor het doordringt. Omdat Gideon die denkt, ja, ik heb wel eens gezegd, Gideon die komt uit een kleine familie. En komt nog uit Drenthe ook. Dus dat kan nooit wat worden. Die had dat als uitgangspunt. En daarmee ging hij ook niet winnen. Maar toen God hem duidelijk maakte dat hij zijn kracht was. Toen wel. Toen kwam het tevoorschijn. Die principes, vertaal het alsjeblieft in je eigen leven. Je wordt er zo mooi van, maar je helpt ook zo mee om Gods schepping mooi te maken. Om hem te laten zien. Weet je, in het begin zei God, het is niet goed dat de mens alleen zij. En nu kan je zeggen, het is niet goed dat onze menselijke geest alleen is. Dat is niet goed. Nee. Nee, je moet ook nooit dingen gaan bekijken of je het kan zonder je God. Van kan ik er wel tegen? betrek hem erbij. Je doet toch samen? Hij is toch onze kracht? En dat hanteren, dat als uitgangspunt. Ik vind het zo fantastisch dat we een God hebben. Die zo bij jou persoonlijk betrokken is. En zo graag wil van, kijk eens naar mij. Naar mijn uitgangspunten. Daar zit zoveel leven in, zoveel hoop. Ook zoveel uitdaging om dat met elkaar aan te gaan. Hij gaat vooraan. Vader, ik dank u dat u zoveel aan leven en liefde en moois aan ons geeft. Ik dank u voor uw uitgangspunten die altijd puur en zuiver en eerlijk zijn. Alles gedaan hebt, dat we definitief vrije mensen zouden zijn. Door een offer wat u gebracht hebt, zonder weerga. Heer, waarin u gezegd hebt, ik heb alles volbracht voor jou. Dat je leven zou uit genade, dat je leven zou vanuit mijn geest, vanuit mijn woorden, vanuit mijn waarheid. Ik dank u, Heer, dat u ons met elkaar, ook als gemeente hier, troost en bemoedigt met uw manier van denken, met uw aanwezigheid, met uw grenzeloze liefde, Heer, met uw onbeperkte goedheid. Ik dank u voor wat u bent en voor wat u blijft. Bedankt dat we mogen ontwikkelen, ontplooien, Heer, en ontdekken, mogen zien met onze harte ogen wat u voor ons bereid hebt. En wij, Heer, we willen leven tot lof en tot eer van uw naam. U bent het zo waard. Amen.